Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze eerste aflevering van het nieuwe jaar 2023. En een nieuw jaar, ja, dat vraagt niet alleen mooie nieuwjaarswensen, en we wensen u uiteraard alle goeds toe, en hopelijk vindt u vele gelegenheden om opnieuw in dit jaar met ons mee te gaan langs de Vlaamse, Waalse wegen en misschien ook wel opnieuw naar het buitenland. We zullen zien waar God ons dit jaar allemaal wil brengen. Vorig jaar, in 2022, hebben we een bedevaart ondernomen van het station van Leuven naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. U herinnert zich misschien nog de anekdotes van de hond die het paard aanviel en waar we uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen, ploeterend door de modder richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Vandaag staan wij aan hetzelfde beginpunt, namelijk het station van Leuven. En opnieuw ondernemen wij een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw. De eerste dag van het nieuwe jaar is het hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, en dus een goede uitnodiging voor alle gelovigen om ons hart ook dit jaar opnieuw te richten naar Maria, naar Maria's voorbeeld. Ze is ook vaak onderweg geweest. Denken we maar aan haar tocht door het bergland om Zacharias en Elisabeth te gaan bezoeken. Denken we aan de tocht die ze gemaakt heeft naar Bethlehem. Denken we maar aan de vlucht naar Egypte. Denk maar aan de weg die ze afgelegd heeft samen met Jezus, die constant rondtrok. Denken we maar aan de kruisweg die zij gegaan is met haar zoon. En denken we maar aan de wegen die ze daarna heeft bewandeld en vandaag de dag nog steeds bewandelt samen met ons als onze hemelse moeder. In de loop van de geschiedenis van de kerk is ze vele malen verschenen, heeft vele malen aan ons laten weten dat ze er is voor ons, met ons meegaat en ons uitgenodigd om te bidden en boete te doen. En inderdaad, de pijn die we misschien een beetje zullen voelen op het einde van deze dag, in onze voeten, en later gaan we ook nog de fiets op, in onze benen, is een manier om boete te doen. En boeten is een werkwoord dat komt uit de visserij. Het is namelijk het herstellen van het net nadat de vissers terug op het land zijn gekomen. En dat heeft te maken met het feit dat Jezus ons vissers van mensen maakt. Wanneer we met Jezus meegaan in het leven, dan krijgen ook wij zo een visnet toebedeeld. En kunnen wij anderen, tussen haakjes, vangen voor Jezus. Wel, om dat te doen en om dat goed te kunnen doen, moeten we natuurlijk de gaten die in onze netten ontstaan in de loop van zo'n jaar dat voorbij gaat, goed herstellen. Wel, dat gaan wij vandaag zeker samen doen. Deze keer gaat het van het station van Leuven niet richting het noordoosten, zouden we kunnen zeggen, maar wel eerder richting het zuiden, zuidwest. We gaan door de stad Leuven trekken, de mooie geschiedenis van deze stad, het rijke religieuze patrimonium ontdekken. We komen nog voorbij onze eigen Radio Maria, maar het eigenlijke doel is de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen, of Zoete Waters, zoals het ook wordt genoemd, Dat ligt niet zo heel ver van Langerode, eigenlijk tussen Langerode en Oud-Heverlee. En dat zal het eindpunt zijn van onze tocht doorheen Leuven richting Onze Lieve Vrouw van Steenbergen dus, om op die manier Onze Lieve Vrouw te vragen om ook in dit jaar samen met ons op weg te gaan, te pelgrimeren. We staan aan het station van Leuven, het begin van onze nieuwe pelgrimstocht. En wij nemen u graag mee. En jawel, beste luisteraars van Radio Maria, we zijn ondertussen aangekomen bij het begin van onze gloednieuwe pelgrimstocht vandaag. En het is een beetje bijzonder, want het is op dezelfde plaats als waar we vorig jaar onze pelgrimstocht begonnen zijn, toen we te voet van Leuven naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel zijn getrokken bij het begin van het nieuwe jaar 2022 toen. Een stevige staptocht van 33 kilometer was dat, om het jaar goed in te zetten. En ook vandaag hebben we het voornemen om onze goede voornemens in de verf te zetten. En gaan we opnieuw een bedevaart ondernemen naar Onze Lieve Vrouw. Vorige keer zijn we dus vanuit Leuven vertrokken, eerder richting het noorden. Vandaag vertrekken we om Leuven zelf te verkennen, want dat hebben we nog niet kunnen doen. En van daaruit trekken we verder eerder richting het zuiden. Het eindpunt van deze pelgrimstocht is de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen, ook gekend als Zoete Waters. We hebben daar eerder op Radio Maria aandacht aan besteed. Het belooft een mooie dag te worden. Gelukkig is het niet aan het regenen, maar ook vandaag zullen wij ontvangen wat God voor ons in petto heeft. En zullen we uiteraard momenten van gebed, en zullen we inderdaad momenten van gebed houden, maar leren we dus ook een beetje beter de geschiedenis van de stad Leuven kennen. En wie de stad Leuven zegt, die zegt natuurlijk ook universiteit, de katholieke universiteit van Leuven, waarvoor deze stad eigenlijk wereldbefaamd is. Vele gebouwen in de stad verwijzen dan ook naar de universiteit of huizen, studenten. En die zullen we zeker ook op onze weg tegenkomen. Verder heeft Leuven een groot religieus patrimonium dat wij vandaag ook wat beter willen leren kennen. En de eerste halte is een oude abdij, de abdij van Keizersberg, waar vele jaren lang religieus leven is geweest, waar nog steeds religieuzen leven, maar waar ook een studentenresidentie is gevestigd. En dat is het eerste wat wij gaan doen. En van zodra het mogelijk is, zullen wij daar ons eerste gebedsmoment houden. Wij nemen u graag mee.
Thank you.
En na even te hebben gewandeld van het station van Leuven, hebben we een kleine beklimming gedaan, want de abdij heeft natuurlijk zijn naam ook niet gestolen. Keizersberg ligt ook in de hoogte. En we zitten momenteel in de abdijkerk, waar we duidelijk kunnen zien dat het een abdijkerk is, omwille van het feit dat er een koorgestoelte aanwezig is, waar de paters van deze abdij, Benedictijnen, hun gebedstijden hebben natuurlijk en ook de eucharistie hier in deze kerk. Eigen aan de Benedictijnse spiritualiteit is ora et labora, dus het gebed is een heel belangrijk onderdeel van de Benedictijnse spiritualiteit, als ook de handenarbeid en alle soorten arbeid eigenlijk. En een derde pijler, zou je kunnen zeggen, is de gastvrijheid. Het feit dat Benedictijnse abdijen altijd open stonden voor alle bezoekers. Voor ons is het hier de gelegenheid, we zitten hier vlakbij het tabernakel. Het tabernakel bevindt zich ook aan de linkerzijde van de kerk. Om even stil te staan bij de rijke geschiedenis van deze plaats. Want Leuven, de stad Leuven, is eigenlijk de eerste hoofdstad van het oude hertogdom Brabant. Het is ook de huidige hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant, gelegen in het hart van de provincie. En ten noorden van deze stad dus, nabij de plaats waar de Voer in de Deile uitmondt, ligt een steile ijzersteenachtige heuvel die de Keizersberg wordt genoemd. Van de drie kastelen die in de stad Leuven achtereenvolgens gebouwd werden, dateert het eerste uit de 9e eeuw. En in het begin van de 11e eeuw ontwikkelde de stad zich rond het tweede grafelijke slot. Twee eeuwen later gaven de graven van Leuven er de voorkeur aan de stadskern te verlaten, en ze trokken een derde kasteel op bovenop de heuvel, die sindsdien de Borgberg genoemd wordt, en nu dus de Keizersberg. Vandaar dus ook de naam. De wevers zorgden voor de eerste economische opbloei van de stad. In 1425 werd de universiteit gesticht, die zorgde voor de wereldwijde uitstraling van Leuven. Daarboven heeft de stad twee standaardvoorbeelden van Vlaams-Gotische bouwkunst, die we trouwens straks nog zullen zien, dat is de collegiale Sint-Pieterskerk en het indrukwekkende stadhuis. Leuven heeft altijd opengestaan voor kloostergemeenschappen en voor jonge religieuzen die colleges wensten te volgen aan de Alma Mater. Het Leuvense kon zich dan ook beroemen op vermaarde abdijen, zoals Sint-Geertrui, die we straks nog zullen zien, de abdij van Park, ook een zeer indrukwekkende Norbertijner abdij, die gaan we vandaag niet bezoeken, maar die staat zeker op het programma voor een mogelijkse volgende pelgrimstocht vanuit Leuven, en dan zien we waar we eventueel naartoe kunnen gaan. Vlierbeek, de abdij van Vlierbeek hebben we bezocht toen we naar Scherpenheuvel zijn getrokken, en La Vignette. Omstreeks het jaar 1414 vermeldt Hennen van Merchtenen in zijn Kronijken van Brabant een oude legende. Julius Keizer zou te Leuven het huwelijksfeest van zijn nicht Suwena met de Antwerpse held Brabo bijgewoond hebben. En, zo staat er, naderhand deed die daar zeker liggen op den berg I Kastel maken. Wou van Merchtenen met deze legende de toen reeds gebruikte naam van de heuvel een verklaring geven? We weten het niet. Maar het lijkt twijfelachtig, daar de kroniek schijnt terug te gaan op oudere legendarische bronnen. Wat wel vaststaat, dat is dat Hendrik I, de graaf van Leuven, in de jaren 1230 tot 1232, op de noordelijke stadsheuvel een burcht liet optrekken. Een grafelijke residentie, buiten de stadsmuren, dit om de onafhankelijkheid van haar bewoners te vrijwaren en hun macht tegenover de poorters te bevestigen. In 1357 omsloot de nieuwe ringmuur het kasteel. Maar de burgers van Leuven beschouwden de burcht slechts als een van de residenties van hun hertog. Inderdaad, Brabant was hertogdom geworden, met Leuven als hoofdstad. In het jaar 1430 werden op de burcht van Leuven de Staten van Brabant gehouden, die Philips de Goede, hertog van Bourgondië, de rechten verleende als erfgenaam van het hertogdom Brabant. In het begin van de 16e eeuw, toen hij nog kind was, kwam de latere keizer Karel V er soms verblijf nemen met zijn zusters. De deken van Sint-Pieter, Adrianus Florizoon, jawel, de latere paus Adrianus VI, gaf hem lessen. In de rekenboeken van het domein van Leuven lezen we dat er voor het vermaak van de kinderen een dierentuin was aangelegd. Toen Karel keizer werd, liet hij de burcht te Leuven uitbreiden en verfraaien. De humanisten van de universiteit gaven aan het kasteel de vleiende naam Castrum Caesaris, het slot van de keizer, en het volk sprak van de burg ons heren keizers. De zorg voor het slot werd voortaan aan kasteelheren toevertrouwd, onder andere aan de beroemde humanist Euricius Putinianus, die in 1618 de aartshertogen Albrecht en Isabella in de burcht mocht ontvangen. Nadien begon het verval van het kasteel. In 1782 beval keizer Jozef II dan ook dat alles zou worden verkocht en afgebroken. De verkoopakte met het grote keizerlijke zegel berust thans in het archief van de huidige abdij. Enkel de schoormuur en de 36 meter diepe waterput bleven gespaard. De torens en het keizerlijk verblijf werden volledig met de grond gelijkgemaakt. Zelfs de funderingen werden uitgegraven. En het domein viel ten prooi aan verkaveling. Nu, de geschiedenis van deze heuvel werd niet enkel gemaakt door het kasteel. Aan de oostelijke zijde van de heuvel, Wolvenberg genoemd, bouwden de graven van Leuven in 1187 een huis voor de tempelridders, jawel. Bij de opheffing van de orde in 1312 kwamen de hospitaalridders van Sint-Jan hen vervangen. De kapel die bij dit huis hoorde, stond onder bescherming van Sint-Jan de Doper. Deze kapel werd in 1454 vervangen door een nieuwe gotische kerk. De spits van de kerktoren kreeg een renovatie in 1641 en men kan ze onmiddellijk herkennen op heel wat oude gravures uit die tijd. In 1798 seculariseerde het Franse bewind de oude commanderij en de gebouwen werden aan kleine tuinbouwers verkocht en de kerk werd afgebroken. De stichting van de abdij zelf dan moeten we eigenlijk gaan zoeken in het jaar 1888. De monniken kregen de toelating van de abdij van Maretsu om een studiehuis in te richten in Leuven. Het volgende jaar werden percelen op de Keizersberg aangekocht en in 1897 werd met de bouw van de noordelijke vleugel gestart. Bij het oprichten van de abdij zal de eerste abt, Dom Robert de Kerkhoven, de overblijfselen van de commanderij benutten als werkplaats en boerderij voor de abdij. Deze overblijfselen werden tijdens het nachtelijk bombardement dat hier plaatsvond, van mei 1944, helaas helemaal vernield. Het Benedictijnse leven, dat uiteindelijk hier dan de monniken van Keizersberg leiden, zouden leiden, vandaag ook nog beleiden, steunt op een ervaring van 15 eeuwen in de geest van hun ordestichter Sint Benedictus. Ze leven in gemeenschap op het ritme van gebed en arbeid. Zoals we daarnet al zeiden, het Benedictijnse devies ora et labora. Ze geven dit op een gevarieerde en eigentijdse wijze gestalte bij het volgen van de weg waarop God hen heeft geroepen. Onder de leiding van de regel van Benedictus en hun abten willen ze God zoeken. Elkaar steunend in een broederlijke gemeenschap proberen ze zo de evangelische weg van Jezus te volgen. En daarbij dient de jonge christengemeente van Jeruzalem als model. Zo staat er in de Handelingen van de Apostelen: zij bezitten alles gemeenschappelijk. Aan iedereen wordt uitgedeeld volgens zijn behoefte. Zij genieten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart. Ze zijn trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Een opvallend iets wat we straks zo meteen buiten nog even gaan bekijken, is een groot beeld van Onze Lieve Vrouw. De patrones van deze abdij is namelijk Maria, Koningin des Hemels. Het werd op 30 juli gewijd door kardinaal Mercier. Het is gemaakt van Franse kalksteen en bijna 10 meter hoog en staat op een sokkel van 5 meter hoog. Je kan er niet naast kijken dus. Wat ook heel bijzonder is, dat is dat uiteindelijk de abdij gespaard werd in de Eerste Wereldoorlog. Want na de slag om Leuven gaven de zegevierende Duitsers op 28 augustus 1914 het bevel om de abdij te vernietigen. Maar kolonel Gustav Reinbrecht weigerde dit bevel uit te voeren. De volgende dag werd de binnenstad in brand gestoken, maar Keizersberg bleef gespaard. Reinbrecht zou enkele weken later sneuvelen. Vandaag de dag is er trouwens ook een abdijbier, hè, dat dezelfde naam draagt, dat ook op de markt is, maar dat is niet zo historisch na te gaan. Men heeft geen historisch bewijs dat hier ooit bier zou gebrouwen zijn in het verleden. Maar in de jaren 90 van de 20e eeuw werd door de abdij toelating verleend om dus het abdijbier Keizersberg op de markt te brengen. Zo, dat geeft ons toch alvast een beetje een idee van de ongelooflijke rijke geschiedenis die de Keizersberg eigenlijk telt. Niet enkel door de abdij en het monnikenleven dat hier sinds 1888 plaatsvindt, maar nog veel vroeger natuurlijk omwille van de verbinding met onder andere keizer Karel V en de aartshertogen Albrecht en Isabella. En langzamerhand, want we zijn natuurlijk hier in de ochtend toegekomen, begint het zonlicht door de glas- en loodramen te schijnen. En zien we de prachtige kleuren van deze glas- en loodramen. We gaan hier opnieuw onze rugzak opnemen en verder gaan en even een kijkje gaan nemen naar dat indrukwekkende Mariabeeld. Maar, alvorens we dat gaan doen, willen we hier bij het tabernakel de mogelijkheid nemen om de Heer te groeten, te danken voor deze dag en hem te vragen om deze dag te zegenen. En dat doen we ook natuurlijk straks bij het beeld van Onze Lieve Vrouw. Bidden wij samen. Heer Jezus Christus, we zijn als pelgrims opnieuw naar u toegekomen. We vragen uw zegen over deze dag, over een ieder die luistert naar deze afleveringen, over alle pelgrims die op weg zijn in dit leven naar u, over de kerk die als pelgrim onderweg is naar u. Heer, schenk ons de genade die nodig is om u centraal te stellen in ons leven, om bij het begin van dit nieuwe jaar een nieuw lied te zingen voor God, de oude mens af te leggen en toestaan dat gij opnieuw geboren wordt in ons hart. Amen. En zo kunnen wij de kerk verlaten en gaan we even richting het Mariabeeld om ook Onze Lieve Vrouw te groeten.
Zijn rechterhand, laat zien hoe hij redding kan. zien hoe hij redding bracht.
Hij toonde de volken der aarde hoe hij rechtvaardig heersen zal.
Zijn redding brengen zal. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw. Heel de aarde zing voor hem.
Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft hij gedaan. Hij overwon zijn rechterhand, laat zien hoe hij redding bracht.
Komen wij de Abdijkerk buiten, dan gingen we richting het park van de Abdij van Keizersberg. Maar daar werden we opnieuw geconfronteerd met het feit dat de mens dan wel zijn plannen weegt en wikt, maar dat God nog altijd beschikt.
En u kan het misschien horen, dierbare luisteraars. Enerzijds horen we het gefluit van de vogels op de achtergrond en anderzijds de drukke geluiden van het drukke stadsleven dat hier natuurlijk een steenworp ver vandaan ligt. Jammer genoeg is het zo dat men vandaag de dag bezig is met werken aan het grote publieke park dat rond de abdij ligt, waardoor het helaas niet mogelijk is om tot bij het beeld van onze lieve vrouw te geraken. U ziet het, op deze pelgrimstocht kunnen we wel de route voorbereiden en vele plannen maken, maar we dienen ons toch te schikken naar de omstandigheden die God voor ons vandaag in petto heeft. Het is hoe dan ook een hele mooie plaats en ik kan het beeld van in de verte zien. Zoals ik zei, je kan er niet naast kijken, het is 15 meter hoog, dus in die zin is het ook van op een afstand duidelijk, maar het is niet mogelijk om er te geraken. Nu goed, we gaan toch van deze gelegenheid, terwijl we in de verte onze lieve vrouw zien, even gebruik maken om een wees gegroet te bidden, eveneens om onze tocht op te dragen aan Maria. Want uiteindelijk gaan we naar haar toe. Ons uiteindelijke doel is het heiligdom van de kapel van onze lieve vrouw van Steenbergen. Dat ligt hier nog een eindje vandaan, dat is zowat een 18 kilometer ongeveer, dat we vandaag zullen doen doorheen Leuven en zo verder naar de Zoete Waters. Dat is in de buurt van Corbeek-Deilen. Maar dat is dus voor het einde van onze tocht, daar hopen we straks te eindigen. En als u een beetje de kaart van Leuven en omstreken kent, dan heeft u misschien ook al begrepen dat we dus ook voorbij de radio zullen komen, namelijk in Egenhoven. En zullen we vandaag ook natuurlijk een bezoekje brengen aan onze collega's al daar, die in de studio's aan het werk zijn. Laten we dus samen een wees gegroet bidden en dan onze tocht verder zetten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons. Zo, we gaan dit stukje park verlaten. En het volgende punt van onze tocht van hieruit is het Klein Begijnhof in Leuven. Er zijn er twee. Je hebt een Klein Begijnhof en een Groot Begijnhof. En we gaan de geschiedenis van deze beide plaatsen vandaag samen ontdekken.
MUZIEK
En terwijl we onderweg zijn naar het Klein Begijnhof, komt men langs een oude sluis eigenlijk. En er staat hier een waterspeeltuin die als een mini-weergave is van de waterlopen door Leuven. Dan hebben we het vooral over de Deilen en al haar armen en de zijrivieren De Voer, waar we daarnet reeds hebben over gehoord, en de Grote Leibeek of Vunt. En dat water vormt een echte doolhof door de stad. We gaan trouwens op deze pelgrimstocht eigenlijk voornamelijk de Deilen volgen. Na de ijsheiligen wordt hier dan het water van die waterspeeltuin aangezet en kan je er met sluizen en stuwen zelf beslissen waar het water loopt. Op deze wijze wil de Vlaamse Milieumaatschappij duidelijk maken aan kinderen dat sluizen en stuwen belangrijk zijn om het waterpeil in de verschillende armen en zijrivieren te regelen. Zo kan je het water vasthouden bij droogte en kan je het sturen bij overstroming. Het is ook handig tijdens de jaarlijkse grote kuis van de Deilen en haar zijrivieren. U kan het zich voorstellen in een studentenstad als Leuven dat daar heel veel fietsen worden uitgehaald en dat wordt hier trouwens ook bevestigd. In de middeleeuwen ontstonden grote steden aan water en scheepvaart via de Deilen bracht dus ook welvaart naar de stad. Overstromingen en toenemende vervuiling bekoelden later de relatie. De Deilen verdween uit het straatbeeld en de stad verloor heel wat van haar charme. Met de verbeterde waterkwaliteit werd het voor steden en waterbeheerders steeds aantrekkelijker om water in de stad opnieuw zichtbaarder te maken. Zo ook hier in Leuven met openlegging van zowel De Voer, De Vunt als de Deilen. Water in de stad werkt daarnaast ook verkoelend en vermindert zo de hittestress die kan optreden in steden. Dankzij al de verbeterde waterkwaliteit en opengelegde waterlopen zwemmen er opnieuw verschillende vissoorten en kan je eveneens oevervegetatie ontdekken. Zelfs de bever vond zijn weg terug naar Leuven. Maar water blijft een moeilijk te sturen natuurkracht. Het is steeds zoeken naar een evenwicht tussen het verhogen van de waterbeleving en de natuurwaarde en het voorkomen van schade door overstroming en droogte. En daarvoor monitoren, sturen en overleggen de waterbeheerders, dat is de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Waterweg, stad en provincie voortdurend. Hier een beetje stroomopwaarts, richting de bron van de Deilen, zorgt de riviervallei de Dode Bemde voor een extra natuurlijke wateropvang. De Vlaamse Milieumaatschappij legde daarnaast een wachtbekken met zandvang aan in, jawel, Egenhoven. En dat is de plaats waar de radio natuurlijk gevestigd is, als extra beveiliging. Zo is de binnenstad beter beschermd bij hevige neerslag tegen overstromingen en komt er minder slip in de Deilen terecht. Vandaag beseffen we dat we het water best zoveel mogelijk lokaal vasthouden. Dit voorkomt schade door droogte en overstromingen. Iedereen kan hierbij helpen, onder andere door regenwater zoveel mogelijk af te koppelen, te hergebruiken en te laten infiltreren voordat we het afvoeren, want elke druppel telt, zo vertelt ons de Vlaamse Milieumaatschappij. We staan dus hier aan de Sluismolen. Een interessant weetje is dat Leuven maar liefst meer dan 10 kilometer aan waterlopen kent en meer dan de helft ervan ligt eigenlijk verborgen onder de grond. En daar waren enkele watervogels die dat onmiddellijk konden bevestigen. Ja, interessant dus, want water is ook iets wat je constant tegenkomt in Leuven, omwille van het feit dat dus die Deilen door Leuven stroomt en al haar aftakkingen, als ook de andere zijrivieren natuurlijk. En een ander interessant waterweetje, dat is dat ter hoogte van dit sluispark, zoals het hier heet, de stuw in de vierde deilenarm ervoor zorgt dat het water in de deilen hoog genoeg staat om het kanaal te voeden. Deze stuw kan een hoogteverschil veroorzaken tot ruim 1,5 meter, waardoor vissen niet langer stroomopwaarts kunnen zwemmen. Om de vissen te helpen, is hier een vistrap aangelegd, jawel. En deze vistrap splitst het onoverbrugbare hoogteverschil op in 23 kleinere stapjes van 7 centimeter die de vissen wel kunnen opzwemmen. In de smalle openingen tussen de grote stapstenen banen de verschillende vissoorten zich een weg naar boven. Het is belangrijk voor de goede werking van de vistrap dat deze openingen dus niet dichtgelegd worden. De ingang voor de stroomopwaarts zwemmende vissen moet zo dicht mogelijk bij het knelpunt liggen, zodat de vissen, als ze daar vast komen te zitten, de alternatieve route kunnen vinden. De uitgang ligt dan weer best zo ver mogelijk, zodat de vissen niet meer meegesleurd worden met het water dat over de stuw stroomt. Wist u dat in de deilen naar schatting een 25-tal vissoorten voorkomen? Om zich voor te planten trekken vele van deze soorten, zoals de kopvoren, de winde, de rivier- en blankvoren in het voorjaar stroomopwaarts de rivier op. En de boven- en zijlopen van de deilen vormen immers een zeer geschikte paai- en opgroeigebied. Zelfs vanuit de zee proberen vissoorten zoals paling en bot naar de bovenlopen van de deilen te zwemmen. Nogmaals een bevestiging hoe belangrijk dat is. We gaan nog even een kijkje nemen naar die vistrap en gaan dan van hieruit verder naar het Klein Begijnhof.
En daar zagen we een beetje wat je verwacht, hè? De typische Begijnhofhuisjes, een aantal straatjes zo, met kleinere huisjes waar de namen van de heiligen en goddelijke personen waaraan de huisjes waren toegewijd in het verleden nog altijd zichtbaar zijn. En op het einde van de straat, in de richting van de Sint-Geertrui-kerk en Sint-Geertrui-abdij, dan troffen we daar een soort van wandkapelletje aan en er stond een Mariabeeldje in. En op dat blad zagen we een foto uit vervlogen tijden van diezelfde plaats. Zoals deze oude foto aantoont, bevond er zich aan de ingang van het Klein Begijnhof, voor de grote renovaties van de jaren 1970 en 1980, een kleine wandkapel, waarvan men de herkomst en datum niet kon achterhalen. Op de achtergrond van de foto kan je nog de bottelarij zitten van Stella Artois en de zogenaamde klimopmuur zien, die in 2014 werd afgebroken. Via het stadsarchief weten we dat er in deze verdwenen wandkapel een oud Mariabeeldje stond, en de buurtbewoners hebben het initiatief genomen om er een nieuwe eiken kopie en een recenter Mariabeeldje terug te plaatsen. Een bijzondere keuze dus van de bewoners om toch op een of andere manier hun eigen verbinding met de heilige maagd Maria uit te drukken en belang te hechten aan de geschiedenis van de plaats waar zij mogen wonen. Want het is een hele charmante plaats natuurlijk om woonachtig te mogen zijn. Dat Mariabeeldje van het Klein Begijnhof, daterend uit de 16e eeuw, van een onbekende beeldsnijder, moet dus oorspronkelijk in de kleine wandkapel hebben gestaan, ter hoogte van huis nummer 27. Toen het Klein Begijnhof in de loop van de 20e eeuw een sterk verkommerde, werd het door het OCMW op 8 juni 1978 om behoudsredenen in bruikleen gegeven aan het huidige Museum M. Op de ontbrekende rechterhanden van Maria en het kind Jezus na, heeft het beeldje toch de tand des tijds en de elementen goed doorstaan. Het is op aanvraag in het depot van Museum M te bezichtigen. En wie weet vinden we wel eens een andere gelegenheid om opnieuw door Leuven te trekken, gaan we eens langs Museum M om dat beeldje op te sporen. Dat is misschien een idee voor een van onze volgende pelgrimstochten. Een leuk detail dat we toch zeker ook graag aan u wilden meegeven. We trekken door het Klein Begijnhof richting de Sint-Geertruikerk en de voormalige Sint-Geertruiabdij en rusten even uit op het binnenplein.
En ondertussen zijn we doorheen het kleine Begijnhof gewandeld. En een van de zaken die onmiddellijk opvalt is de Sint-Geertruikerk, die het hart vormde van de voormalige Sint-Geertruiabdij. En ik zit eigenlijk nu momenteel op een bankje op het binnenplein van de voormalige Sint-Geertruiabdij, terwijl ik de klokken op de achtergrond hoor. En dat kleine Begijnhof, waar we daarnet zijn doorgewandeld, wordt ook het Begijnhof van Sint-Catharina of Sint-Geertrui, Sint-Gertrudis genoemd. En dat dienen we te situeren in de tweede helft van de 13e eeuw. In 1269 is er een melding van Bertula, Begina de Sancta Gertrude de Lovanio, die een seins schenkt aan de Sint-Geertrui priorij. In 1275 wordt er reeds een infirmerie vermeld, wellicht de kern waaruit het Klein Begijnhof zich heeft gevormd. Het Klein Begijnhof beschikte mogelijk vanaf 1295 over een eigen kapel, bediend door de pastoor van de Sint-Geertrui-parochie waartoe het Begijnhof behoorde. Die eerste kapel bevond zich op de plaats van de 17e-eeuwse Begijnhofkerk. De bloeiperiode van het Klein Begijnhof is de 17e eeuw, de periode waaruit het overgrote deel van het vandaag bewaarde gebouwenbestand dateert. Het domein van het Begijnhof strekte zich uit tussen de bewoning aan de Mechelse straat in het westen en de Deile in het oosten. De huizen van het Begijnhof bevonden zich in het westelijk deel van het domein, langs de straat lopende van de Sint-Geertruikerk in het zuiden tot aan de Begijnhofkerk in het noorden. En op de straat sloten dan twee zijstraten aan, het westelijke straatje gaf uit op de Mechelse straat. En dan, achter de Begijnhofkerk bevond zich de infirmerie en daarachter, aan de Deile, lang lagen de bleekweiden van het Begijnhof. In 1631 werd het Klein Begijnhof een zelfstandige parochie, waarna in 1636 werd begonnen met de bouw van een nieuwe en grotere Begijnhofkerk. Dit gebouw was voltooid voor het jaar 1642. Uit dat jaar dateert een tekening van de buitenzijde, zeg maar, van het gebouw en ook het interieur van de kerk. Deze Begijnhofkerk is nu verdwenen. De bewoning van het Begijnhof bereikte een piek in het laatste kwart van de 17e eeuw, toen er ongeveer 90 Begijnen woonden, in afzonderlijke huizen of in een van de 5 conventen. Aan de parochie van het Klein Begijnhof waren enkele liefdadigheidsinstellingen verbonden, zoals de eerder vermelde infirmerie, maar ook een tafel van de Heilige Geest en een tafel van de schamele armen. Een school werd ook vermeld tussen 1556 en 1563. In de 18e eeuw liep het aantal Begijnen terug, tot ongeveer 35 op het einde van de eeuw. In 1796 werd het Begijnhof als zelfstandige instelling opgeheven door de Fransen, die het onderbrachten in het Bureau van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Het Klein Begijnhof bleef evenwel door Begijnen bewoond. De in 1798 gesloten kerk werd in 1806 opnieuw voor de eredienst in gebruik genomen. Het in de 18e eeuw ingezette verval zette zich echter verder in de eerste helft van de 19e eeuw. Het Begijnhof telde toen slechts 4 Begijnen, dat was in 1830, en in 1855 overleed de laatste Begijn. De kerk werd gesloten voor de eredienst en afgebroken in 1862. Interessant is om te weten dat het barokke hoogaltaar van 1687 van Gillis Boetsman en ook het orgel daterend uit 1721 van Jan Wouters zich momenteel bevindt in de parochiekerk van Assend in Bekkevoort. en enkele kunstobjecten kwamen terecht in de collectie van het Stedelijk Museum, thans Museum M, en in de Sint-Geertruikerk. En het eerste huis, aan de linkerzijde van de hoofdstraat, nummer 1 dus, naast de verdwenen poort van het Begijnhof, dat is eigenlijk de voormalige portieressenwoning. Maar dus we zitten momenteel een beetje verder af van het eigenlijke Klein Begijnhof. Het is amper een paar honderd meter. Maar daar bevindt zich dus de Sint-Geertrui-abdij, toen nog een priorij op het moment dat het Klein Begijnhof werd gesticht en met wie zij ook verbonden waren. Maar deze abdij, de Sint-Geertrui-abdij, die werd door Hendrik I van Brabant gesticht in 1206. Het was ook een rijke abdij, ze bezat verschillende landerijen en hoeves, wijngaarden ook, met een bijhorend, nog steeds bestaand wijnpershuis. We hebben daarnet heel wat waterweetjes te weten gekomen. Wel, de Sint-Geertruisluis, dat was een van de waterpoorten van Leuven. En het is dus, zeg maar, in het kielzog van deze abdij dat het Klein Begijnhof ontstond. Vandaag resten van de abdij nog de kerk en een deel van de kloostergebouwen. En op de plaats van een oude vleugel van de abdij verrees na de Eerste Wereldoorlog onder impuls van professor kanunik Armand Thierry een wat vreemd aandoend samenraapsel van gerecycleerde gevels van huizen verwoest tijdens de oorlog. En dat zie je hier dus ook, we gaan daar zo meteen even naar kijken. Het is een beetje inderdaad een samenraapsel van brokstukken die men dus gevonden heeft na de Eerste Wereldoorlog. En de kanoniek die heeft dan een soort van gevel samengesteld met al die verschillende brokstukken. Nu, u moet weten dat deze Sint-Geertruikerk eigenlijk bekend is als wat men noemt een wonder van Leuven. En zo zijn er 7 wonderen in Leuven. Eentje daarvan dus is de torenspits van de Sint-Geertruikerk. En de reden is omdat deze volledig zonder nagels, zonder hout en volledig in steen is opgetrokken, ontworpen door Jan van Rusbroek. En dat valt op doordat hij helemaal opengewerkt is. Men kan dwars door het stenen geraamte heen kijken. Ja, dus we zitten hier letterlijk in de schaduw, zeg maar, van dat wonder van Leuven. Misschien wilt u ook graag nog even weten wat die andere 7 wonderen van Leuven zijn. Wel, dat is de klok buiten de toren. Dat is een van de klokken van de Sint-Jacobskerk. Want al zeker sinds 1478 hangt er aan deze kerk dus een klok buiten de toren. Het altaar buiten de kerk, dat heeft dan te maken met de Sint-Michielskerk, die we nog gaan zien. De voormalige Jezuïtenkerk in de Naamse straat, waar pater Willem van Hees een echt barok kunstwerk heeft gemaakt. De levende lopen onder de doden. Tot 1781 was dit wonder te bezichtigen aan de Hoelstraatpoort, een van de poorten van de oude Leuvense omwalling. Dat was in de Tiense straat trouwens. En zoals gebruikelijk werd, dus op de poort, stond eigenlijk die oude Sint-Michielskerk en werd in de kerk zelf vele vooraanstaande personen begraven. En daar deze mensen dus boven op de poort eigenlijk begraven lagen, ging iedereen die er passeerde onder de doden door. Vandaar de levenden lopen onder de doden. En ook de tweede omwalling van Leuven had zo'n wonder op de Groefpoort, wat later de Tervuurse poort werd, groeiden 7 olmen. Men kon dus onder de bomen doorlopen. Ze werd echter die poort dan gedeeltelijk afgebroken in 1807 en dan nog een beetje later. Maar dat wonder is helaas volledig verdwenen. Het water dat stroomopwaarts stroomt, dat houden we nog even voor straks, want we gaan nog natuurlijk naar het Fiere Margrietje kijken. En het laatste wonder, dat was dan te vinden aan een kerk opnieuw, barokke kerk uit de 17e eeuw van het klooster van de ongeschoeide Karmelitessen in de Tiense straat. Deze had namelijk geen toren. De klokkentoren bevond zich boven de sacristie en kwam nauwelijks hoger dan de nok van het dak. De 7 wonderen van Leuven, alstublieft. En hier in het binnenplein, zeg maar, van de Abdijkerk, is er natuurlijk ook nog de kapel, de kerk die hier staat. En die doet momenteel dienst als een museum over scouts en gidsen. Tussen april en oktober is dit museum geopend. Zeker de moeite ook om hier eens een bezoekje te komen brengen. Zo, dierbare luisteraars, ik ga eventjes de kaart voor vandaag ter hand nemen. En zo ontdekken we onze volgende halte. En dat is inderdaad dat zesde wonder van Leuven waar we het daarnet over gehad hebben. We gaan naar Vierde Margriet.
Zo zijn we aan het einde gekomen van dit eerste deel van onze nieuwe pelgrimstocht voor het begin van het jaar. Van het station van Leuven in de richting van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. De zeven wonderen van Leuven. We hadden dus al één van die wonderen kunnen zien in de schaduw van de Sint-Geertrui-abdij. We trekken een volgende keer naar een nieuw wonder, namelijk Vierde Margriet en haar geschiedenis. Een opmerkelijke geschiedenis die verbonden is met Leuven. Op deze tocht ontdekken we onder meer nog de Sint-Pieterskerk en het indrukwekkende stadhuis van Leuven, maar we gaan ook zeker langs bij Pater Damiaan. Dat alles is nog voor een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw uw schoenen aantrekt en met ons de fiets opgaat in een tweede fase van onze pelgrimstocht richting Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. Van harte dank en graag tot een volgende keer.